Een goeiemorgen aan niet zo'n hele grote groep hier. Maar ik heb net al even laten vallen dat de preek al vertaald in Kenia is aangekomen. En vanmorgen horen de mensen daar dezelfde preek. Dus eigenlijk zijn we met een hele grote groep, hoewel we dat niet zien. Maar zo is het meestal met het huis van God. Overal zijn mensen verzameld en er zitten wel muren tussen, straten, landen, zeeën zelfs. Maar het is toch een eenheid. En dat is heel geweldig. Dat komt ook omdat de Heer heeft gezegd, ik ben het licht van deze wereld. En dat beleven we vanmorgen dus wel op een bijzondere manier. Hier, ver weg, Rotterdam. Overal. Overal is God. Dat is zo'n kinderliedje. Ik weet het niet helemaal hoe het is, maar overal is God. Ja. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, wat is het goed om te weten dat u overal bent en dat u zich ook overal mee bemoeit. Het kan voor ons mensen wat onaangenaam overkomen als iemand zich met je bemoeit. Meestal geeft dat een negatieve invloed. Maar voor u en voor ons en tussen ons en u is het altijd goed. En dank u wel dat we er mogen zijn, hier. Dat we mogen luisteren wat u te zeggen heeft en hoe u onze levens daarmee wilt aanpakken, veranderen tot iets wat mooi is. En waar u en wij zelf en wij met elkaar iets aan hebben. Het goede, juist in deze wereld vol haat en nijd, vol leugen en bedrog, is het een warm gevoel. En een zeker weten dat u zoveel goeds met ons voor hebt. Zegen ons hier en al onze medemensen die ook op dit moment verzameld zijn om naar uw woord te luisteren. Nogmaals, Heer, dank u wel dat u er bent. Dat u het licht heeft aangestoken en dat ook vanmorgen weer opnieuw bij ons wil doen. Misschien dat hele kleine wakkerlande vlammetje om daar weer een goed vuur van te maken. Help ons daarin, in Jezus' naam. Amen. Dank u wel, Heer, dat u met ons, onze mensen, met deze wereld begaan bent. Omdat u het geschapen hebt en zag dat het allemaal goed was. En wat hebben wij er mensen van gemaakt. En toch blijft u trouw, daar hebben we zo van gezongen. U verandert nooit. Uw naam, uw trouw, uw aanwezigheid verandert nooit. Dank u wel dat we ook hier zoals we zijn, met misschien veel minder ernstige ziekte of ernstige problemen, maar dat u ons kent en ziet en tegemoet wil komen. En ook uw hand troostend, bemoedigend op onze schouder wil leggen om ons vooruit te helpen. Kleine stapjes misschien, maar wel vooruit. En als we misschien achteruit gaan, dan vangt u ons op in uw armen. Dank u wel. Amen. Misschien iets vreemds. Bidden moet en mag. Daar heb ik het een enkele weken geleden over gehad bij de tieners. En daarna nog even een babbeltje met Inge. En toen zei ze, oh, dat had Sifra moeten horen. Ik denk dat we het allemaal moeten horen, want we zijn er eigenlijk altijd allemaal bij betrokken. Bidden moet en je mag. En het lijkt zo'n tegenstrijdigheid tussen moeten en mogen. Want de schrift zegt dat wij mensen als mensen met een vrije wil geschapen zijn. Dan kun je niet moeten, toch? Dat klinkt heel vreemd. Je moet iets, maar je bent vrij. Moeten en vrijheid passen dus eigenlijk niet bij elkaar, denken wij. Of mis je dan misschien toch wel een punt? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan? Je moet iets of je mag iets. Dan moet je eerst eigenlijk even nadenken over wat bidden dan is. En pas als je dat weet, dan kun je hier en daar misschien wat wegstrepen. Langzaam maar zeker. Bidden is geen opsomming van gedachten, van alles wat je misschien weet of gehoord hebt. Dat horen we heel vaak. Het is een soort aanloopje om tot gebed te komen. Maar dat is het dus niet. Bidden heeft alles te maken met waarover we net gezongen hebben. Relatie. God in zijn drie-enige grootheid schiep mens, dier, planten. Dieren en planten moesten leven naar hun aard. Groeien naar hun aard. En daar had hij geen relatie mee als zodanig. Ik praat wel eens tegen mijn plantjes. Misschien zijn er meerdere mensen die zo gek zijn. Ik praat tegen mijn huisdieren. Dat doet ook niet iedereen. Maar met planten en bomen. En je hebt er geen relatie mee als zodanig. En toen sprak God eigenlijk met de twee andere personen in de drie-eenheid. Ik wil een schepsel maken, mens, die lijkt op ons. Zoals wij in de drie-eenheid met elkaar omgaan, alles bepalen, bespreken, maken. Zo moet het tussen God en mens zijn, tussen ons, de drie-eenheid en de mens. Samen spreken, samen delen, samen maken. Ontwerpen, scheppen. Dat is eigenlijk het diepste hart van bidden. Samen. En dan is het ook wel begrijpelijk dat bidden reëel is en moet. Samen doen, dat wil God en daarom heeft hij ons gemaakt. Samen nadenken. En soms kan je denken van samen maken, samen scheppen. Hij heeft toch alles al geschapen en alles wat in zijn schepselen zit, heeft hij zo gemaakt dat ze zich aan kunnen passen aan veranderingen. Ik geloof, vroeger geloofde ik in de evolutie, maar ik heb nog nooit een aap mens zien worden. In al die tijd niet, in al die eeuwen niet. Helemaal niet. God heeft alles er al ingelegd. Wat erin is. En dat dieren, planten zich aanpassen aan een veranderende natuur, dat zien we ook. Maar dat lag er allemaal al in. En wat moeten wij dan nog maken? Nou, misschien een beetje gekke gedachte. Neem een stekje, laat het wortelen en je schept iets. Het was er al, alles zat er al in, maar je bent bezig om iets te maken. Zo is God bezig met de hele schepping. En met jou en met mij. Dus bidden moet. Omdat we daartoe geschapen zijn. Relatie met elkaar, relatie met God. Zo heeft God het bedoeld. Niet alleen maar dat hij daar de hoogverhevene is. Maar ook dat hij zo heel dichtbij is. En vanuit zijn hart wil delen met jou, met mij, met ons. En daar ook iets van wil maken. Wat kunnen wij nog maken? Als we om ons heen kijken, weten we dat de mens alleen maar kan breken. Als je hem zijn gang laat gaan, breekt hij alles af. Omdat hij denkt dat hij het beter zou kunnen doen. Zonder God red je niet. Maar dan bidden mag ook. Want God heeft zoveel meer te geven dan dat je beseft of ervaart. En daar komt wel je vrije wil om de hoek. Moeten is omdat God een relatie met mensen wil en met die mens een relatie met God mag hebben. Eigenlijk moet hebben. Daar ben je voor geschapen. Bidden mag omdat God zoveel te bespreken heeft met jou. Zoveel te delen heeft. En nog zoveel te maken, scheppen, herscheppen heeft. Daar wil hij jou bij betrekken. Want op aarde heeft hij alleen maar jouw hoofd, jouw handen, jouw voeten, jouw hart. Vul maar in. Je mag deelnemen in die relatie. Je mag. Je moet niet. Maar als je niet moet en niet wilt omdat je mag, moet je even bedenken dat je dan ook eigenlijk niet meedoet in die schepping, in dat maken. In dat samen delen. Dan zie je minder. Je hoort minder. Je deelt niks. En je maakt ook eigenlijk niks. En als je dan nog iets maakt, een zaadje plant, dan mag je wel heel dankbaar zijn dat het opkomt, omdat God er toch nog achter staat. Bidden. Waarom en waarvoor? Waarom zou je nog bidden als hij je gebed toch niet verhoort? Waarom die relatie met God onderhouden als hij al alles van je weet? Zoals de psalmist zegt in Psalm 139. Geen woord ligt er op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. Of je nou een D of een T vergeet, maakt niet uit. Hij kent het ten volle. Wat heb je dan nog te delen, zou je vragen. Hoeveel mensen bidden om hulp, zoals wij hier dat dus ook doen, om moed, om kracht, om genezing. En al die weken, maanden, jaren dat we al bidden, gebeurt er niks. Ja, zo nu en dan getuigen mensen van een goddelijk ingrijpen. Ineens is er iets veranderd. Ineens is er moed. Ineens is er herstel. Ineens. Maar die getuigenissen zijn eigenlijk wel schaars als je die zet naast al die weken, dagen, maanden, jaren van bidden, vragen. Veel vaker hoor je dus dat gebeden niet verhoord worden. Ook eindeloze gebeden, daar zie je geen verbetering mee. Waarom zou je dan nog bidden? Ik heb een echtpaar gekend dat na hun huwelijksdag al uitgepraat was. En na 35 jaar huwelijk zei die vrouw zelfs, wij spraken elkaar na de huwelijksdag nooit meer aan met lieve of liefste of zulke woordjes. We hadden elkaar verder niks te vertellen, want onze bezigheden lagen zo ver uit elkaar. Dan heb je toch eigenlijk niks te zeggen. Ik was nog wel wat veel jonger dan nu, maar ontdekte wel, ze hadden samen niets. Dan alleen dat ze in dat ene huis onder dat ene dak leefden met elk een eigen slaapkamer. En zo is dat gebleven tot hun dood. Dat is geen relatie, ook al ben je bij elkaar. Dat is pure armoede. Je kan beter zonder bed samen zijn dan ieder met zijn eigen bed en niet weten wat de ander doet en waar de ander leeft, wat hij nodig heeft. Niks delen. En soms denk ik bij mezelf, is dat ook het gesprek met God wat ik onderhoud. Ik heb hem niks meer te zeggen. Ja, als we een liederen zingen met van die heerlijke woorden, dan begint het een beetje te pruttelen. Maar is het lied uit, dan houdt het pruttelen ook wel eens op. Een gesprek met God onderhouden en merken dat hij niet reageert. Je ziet geen verhoring, geen verbetering. Hou je het dan nog vol? Of kap je alles af? Deel je dan niks meer? Hoe diep is dan je armoe eigenlijk? Ik ontdek dat bij mezelf zo nu en dan. Dat ik daarin wel heel armoedig ben. Ik heb alles wat ik nodig heb. En zelfs meer dan dat. Maar soms denk ik, mijn relatie met God lijkt wel een beetje op dat van het echtpaar. Ik ben uitgepraat. Wat zal ik hem nog zeggen? Misschien merk je het zelf niet eens. Maar anderen merken het wel. Geen verhoring. En dan kom ik op zo'n punt waarvan ik denk, wat wil je eigenlijk gehoord hebben? Verhoord hebben? Hou je rekening met het feit dat God de hele schepping overziet en dat hij alles hoort, zelfs al heb je nog geen woord uitgesproken en al weet je niet eens de woorden te vormen. Hij weet het. En jij weet niet waarom hij jouw gebed in de wacht zet. Even wachten. Maar even kan een dag zijn. En bij de Heer kan een dag 1000 jaar zijn of 1000 jaar een dag. Dat weten we niet. Je gebed in de wacht gezet. Daar kunnen wij mensen niet zo goed tegen. En hoe makkelijk is het dan als je de relatie wat vermindert. Wat minder elkaar ziet. Wat minder aardige woorden hebt, over hebt. En op een gegeven moment is de relatie zo goed als dood. Van jouw kant in ieder geval. Van mijn kant dan. Een leermoment is het wel. Want God zet de relatieknop nooit uit. Hij zet het wel even in de wacht. Maar niet uit. Bonhoeffer, voor degene die niet weet wie het is. Maar hij was een dominee die heel bewust koos voor Nazi-Duitsland om daar in de kerk te blijven staan. Die ook een aanslag op Hitler mee bewerkte. En uiteindelijk enkele dagen voor de bevrijding daarvoor toch nog werd opgehangen. Maar hij heeft veel geschreven en hij zei: wij moeten leren bereid te zijn om ons door God te laten onderbreken. Hoe lang heb je gebeden? Misschien staat het in de wacht. Heeft hij het even onderbroken om daar iets aan te doen? Even, weet ik niet hoe even dat is. Maar bidden is dus ook een leerproces. Samen op weg gaan. Samen op weg gaan. Elke dag, elk moment weer. En ik denk voor degenen die gehuwd zijn, dat je het weet, je gaat samen op weg en soms moet je zoeken. Soms kun je je een beetje ergeren, normaal. Hè? Elk mens is anders, elk mens reageert anders. En soms ziet jouw relatie met God er toch een klein beetje zo uit. Maar bidden, moeten en mogen gaan samen. Moeten omdat je daarvoor geschapen bent. En je mag kiezen of je dat wil, ja of nee. Ook dat nog. Lucas geeft een hele bijzondere relatie tussen dat moeten en mogen. In Lucas 11 is daar een relatie en dat begint met het mooiste gebed eigenlijk. Relatie van God naar mens en de mens die God zoekt. Eens was Jezus aan het bidden. We weten niet of hij dat hardop deed. Maar toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden. Zoals Johannes het ook zijn leerlingen heeft geleerd. En hij zei tegen hen: wanneer jullie bidden, zeg dan dit. Hij zei tegen hen: Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Hij begint eigenlijk apart. Vader. Het is niet die man die zondags het vlees snijdt. Het is Vader, degene die jou verwekt heeft, die je geschapen heeft, die een nauwe relatie met zijn kind wil hebben. Vader, uw naam wordt geheiligd. Dat als zijn naam geheiligd wordt, neemt hij jou daarin mee, want zijn naam is aan jou verbonden. En laat zijn koninkrijk komen. Dan zit jij zelf ook op de troon. Want zo heeft hij het gewild. En zo wil hij het. En zo zal het straks zijn. Samen met hem mee regeren. Zo begint dat. Dat gebed, eigenlijk het mooiste, warmste gebed, begint met: Vader, je mag helemaal delen in wat hij heeft. En wat hij maakt. Wat hij is. En dan komt dat zinnetje ertussen. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar geef ons dagelijks het brood wat wij nodig hebben. En ik heb altijd gedacht, het gaat om eten. Maar misschien bedoelt hij ook wel het geestelijke brood erbij. Hij geeft je wat je nodig hebt. En dat is ook een leerproces. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden, dat doet hij. Want, staat er dan, ook wij vergeven iedereen. Iedereen die ons iets schuldig is. Dat is een heel groot leerproces. Vooral als mensen je niet helemaal liggen. Alleen een lelijk woord al. Hoe intiem begint Jezus eigenlijk om dat gebed aan zijn leerlingen aan ons te leren? Vader, er is een Engels lied dat zegt, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan, zoals in de hemel en op aarde. Maar vooral hier, meteen hier, in mijn hart. Eigenlijk is dat het beste gebed. En als je dat samen met hem doet, met die drie enige God, dan is dat samen delen en samen maken. Eigenlijk is het ook die scheppingsopdracht die hij gegeven heeft om te heersen over zijn schepping, niet over de mens, maar over zijn schepping, om die dan gestalte te gaan geven. En dan gaat hij dat, die opdracht, die, dat hele mooie stuk gebed, verpakt hij in een bijzonder voorbeeld. Ik heb die twee delen altijd apart gelezen en snapte niet wat hij ermee bedoelde. Of wat de schrijver ermee bedoeld heeft en wat Jezus daarmee wil. Hij legt een basis. Je moet God bidden, want daar ben je toe geschapen. Maar hij biedt ook meteen zijn hele rijkdom, zijn hele wereld aan om daarvan te genieten, om daar deel van uit te maken. En dan komt hij met een heel apart stuk. Daarna, meteen daarna, zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van mij is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Veronderstel nu dat die vriend dan zegt, antwoord, val me niet lastig, de deur is al gesloten, mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je ze te geven en om te geven wat je vraagt. Jezus zegt dan, ik zeg jullie, als die al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal die wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geeft wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Zou dat ook een stukje dagelijks brood zijn? Ben je een goede slaper? Ik wel. Je kan me op de gekste tijden 's nachts wakker maken, iets laten doen en ik stap in bed en ik weet het niet meer. Soms moet ik 's morgens nadenken, ben ik er nou uit geweest? Gaat mijn geheugen tanen dat ik dat niet meer weet even? Maar zo'n goede slaper ben ik. Ja. Maar als je dat niet bent, dan moet je je afsluiten van elk vreemd geluid, elke storing, misschien elk sprietje licht van buiten. En dan komt er een vriend aan je deur, maar die ervaar je dan op dat moment niet als vriend. Hij weet toch dat je een slechte slaper bent. En dan komt hij aan je deur kloppen, omdat hij even iets nodig hebt. Ik kan me zo'n gevoel van chagrijnigheid wel indenken. Ik heb dat niet, maar ik kan me wel indenken dat je dan het liefst je vriend laat wieberen. En dan komt Jezus om de hoek met die relatie. Hij heeft het net gelegd. God zoekt zo'n relatie met je dat zijn koninkrijk voor je openstaat. En dan komt Jezus. Hij zal opstaan omdat zijn vriend, ook omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geeft wat hij nodig heeft. Als wij onbeschaamd bij God maar blijven bidden en vragen, op een bepaald moment geeft hij dat. Hij weet hoe slecht we zijn en toch gaat hij daaraan voorbij, zou je kunnen zeggen. Als je beseft hoe sterk de relatie kan zijn, en misschien niet is, gaat er toch een lampje branden. Een vriend is een vriend door dik en dun. Tenzij het misschien nooit een echte vriend is geweest. Of misschien jij niet die echte vriend bent geweest. Hoe kun je nou denken dat God slaapt, doof is of geen tijd heeft? De schrift zegt nee, de bewaarder van Israël, ook van vandaag, sluimert niet en hij slaapt niet. Nooit, nooit. Hij is altijd bezig met zijn koninkrijk, met het samen delen, met het samen maken, met het samen mogen willen genieten. Ben je wel eens iets kwijt? Nou, sommige mensen, ik ben ook niet zo gauw iets kwijt, omdat ik heel ordelijk ben. Maar toch, je kan best wel eens iets kwijt zijn. Hoe lang zoek je dan? Wat haal je allemaal overhoop om dat ene dingetje terug te vinden? Heb je dan geduld, geloof, vertrouwen dat je het vindt? En dan denk ik, heb ik enig idee hoe ik in elkaar zit? Heb je enig idee hoe je zelf in elkaar zit? Hoe je in de relatie met God staat? Jezus zegt, de Vader, zijn Vader, hij weet dat je slecht bent. En hoe je dat slecht invult, misschien ben je wel wat langzaam in je gebeden, nog minder in het samen delen, of zwijg je zo nu en dan. En dan kom je een paar uur later tot de ontdekking, oh, mijn ochtendgebed. Nou, helemaal niet geweest, helemaal niet gehad. Heb ik het gehad? Nee. Oh. Slecht. En toch zorgt hij ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt. Elke dag je brood. Je kunt je afvragen, waarom zijn er zoveel mensen die niet te eten hebben? Maar dat ligt niet aan hem. Dat ligt aan ons, omdat we onze vrienden, medemensen, niets geven. Niet willen opstaan om ook mee te delen in dat hele goede. Je krijgt elke dag wat je nodig hebt, niet wat je wilt. Niet waarvan je denkt dat het je toekomst toekomt. Wat komt je eigenlijk toe als je slecht bent? Van God uit alles. Alles delen. En als je niet direct je verlangens, je gebeden vervuld of verhoord ziet, misschien moet je dan eens denken wat je wel hebt. Onderdak. Voedsel. Kleding. Medemensen. Zelfs een hele schepping om van te genieten. Sommige mensen zeggen wel dat ik een natuurfreak ben, en dat is misschien ook wel zo. Ik kan genieten van alles. En ik kan dan denken van, hoe krijgt God het voor elkaar om het zo te maken? Heb je wel eens gekeken, in deze tijd komt dat nog beter uit. Spinnenwebben. Geen enkele spin maakt hetzelfde soort web. Het zijn allemaal, en dan denk ik, dat heeft God er allemaal ingelegd. En dat mag ik zien. En daar mag ik van genieten. De plantjes die bloeien op hun tijd, niet altijd op mijn tijd, want ik verknoei het wel eens met te veel of te weinig water of geen aandacht of zo. Maar genieten van zijn schepping, van wat hij gemaakt heeft, van wat je ziet. En zo kun je ook genieten van mensen. Ze zijn niet allemaal even aardig en soms zijn ze chagrijnig, om welke reden dan ook. Maar er zijn ook dingen in zo iemand waar je van kan genieten. Je krijgt alles. En hij wil alles met je delen. Daarom legt Jezus ook die nadruk op de relatie met God, die je niet moet opgeven, maar aanwakkeren. En dan zegt hij dat nog een keer. Oh, oh, niet dit. Oh nee, ook nog niet. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. God slaapt nooit. Misschien zet hij je even in de wacht. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. En dan sla ik even over, want dan komt eigenlijk de clue. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Alles wat je vraagt, het meeste wat ik vraag, heeft niet zoveel te maken met het werk van de Heilige Geest. Ik vraag het omdat ik vind dat God eigenlijk iets moet doen. Omdat hij eigenlijk moet ingrijpen. Niet in mijn leven misschien, want het ziet er wel redelijk gaaf uit. Maar in levens van anderen die zoveel minder hebben. En dan zegt hij, vraag, bid, klop, roep. Misschien wel schreeuw het uit, is ook niet erg. Maar dan zal hij meer geven, zal die Vader in de hemel meer geven door de Heilige Geest. Samen. Bidden mag en moet. En dan staat er, Gods woord houdt stand en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij onderhoudt de relatie van zijn kant. Altijd. Zelfs als hij je in de wacht zet voor een moment. En niemand weet hoe lang dat moment bij hem is. Maar wat doe jij dan? Wat doe ik dan? Deel je je gevoelens, je gedachten, de woorden met hem. Over je onderdak. Dankbaar dat je nu een stenen huis hebt. Wat je ook nog kunt verwarmen. Dankbaar voor je voedsel waar je zo uit kunt kiezen in onze maatschappij. Zoveel keuzes waar je soms bijna akelig van wordt. Ik weet niet hoeveel keuzes je kunt maken in alleen maar het brood op tafel. Tientallen soorten. Met, zonder, plus enzovoort. Over je kleding. En over de schepping. Dat alles mag je in je gevoelens, in je gedachten en in je woorden met hem delen. Het moet. Daarvoor heeft hij je geschapen. Het mag. Je hoeft niet. Maar dan heb je heel weinig. Zo is uw trouw, Heer. Altijd. Zelfs als wij het niet beseffen. En als we vinden dat u wel erg lang wacht. Maar zo bent u. En zo heeft u ook meer dan alleen wij. Een hele schepping die zucht, die zich gekweld voelt. En u staat daar met open armen. Altijd weer. Nooit een moment rustend. Nooit een moment alleen maar zelf genieten. Altijd willen delen. Dank u wel voor uw grootheid. Heer, en zo willen we ons ook onder uw zegen stellen. Een zegen van liefde, van genade. Een zegen van de nabijheid van de Geest, zoals u ons dat geleerd hebt door uw woord. Soms in andere woorden, in andere zinsverbanden. Maar de liefde van God. Zo warm en zoveel. En de genade die de Heer Jezus heeft getoond aan het kruis. Om de deur te openen, zodat de Heilige Geest in ons leven mee kan gaan en ons moed en kracht kan geven. Dat mag bij ons blijven. Mag bij ons blijven hangen, aankleven, totdat het moment aanbreekt dat we u zien in uw heerlijkheid. En dan zijn wij er ook. Dank u wel. Amen.